In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 93ste psalm, psalm 93, en daarvan het eerste en het vierde vers. De Heere regeert, de hoogste majesteit. Ook het vierde vers, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1 en 4 van 93. Deze dienst het woord van de Heere gaan openen en doen het in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. De schriftlezing 1 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 17. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 111e psalm. En daarvan het 5e vers. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheidspal. Wat er verder volgt in vers 5 van de 111e psalm.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar bevel van God onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus, onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, uit een goede consciëntie en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdele spreking. Willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtigen en den alstarrigen, den goddelozen en de zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en de moedermoorders, den doodslagers, den oereerders die bij mannen liggen, de mensendieven, den leugenaars, den mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw gehacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Jezus Christus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Den koning nu der eeuwen, den onverderfelijke, den onzinnelijke, den alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, 1 Timotheus 1, vers 15. Vers 15, waar het woord van de Heer onze tekst luidt: dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. We willen gaan zingen uit de 72e psalm, versen 6, 7 en 11. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het zevende vers: nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genaas en hulpen ter verlossing tonen. En het elfde vers: zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 6, 7 en 11 van 72. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 43ste psalm en daarvan het laatste, het vijfde vers. Uw hoop herleeft naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Vers 5 van 43, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, woorden van mensen zijn lang niet altijd betrouwbaar. Denk aan beloften die politici doen in de verkiezingstijd. Als de zetels eenmaal zijn binnengehaald, blijken vele beloften lege hulsen te zijn. Woorden van mensen zijn niet altijd betrouwbaar. Ik denk dat jullie jongens en meisjes daar ook wel eens tegenaan lopen. Misschien is het wel eens een keer gebeurd dat je hebt afgesproken met een vriendje of een vriendinnetje om te spelen. En die zou bij jou komen en je bleef thuis wachten. Maar hij of zij kwam niet. Het is al zo vaak gebleken dat je op het woord uit de mensenmond niet altijd aan kan. Denk maar aan al die roddels, al die leugens. Wat blijkt ook daaruit niet dat mensenwoorden niet betrouwbaar zijn? Dat ligt anders bij de woorden die God spreekt. De Bijbel, wat het woord van God is, dat woord dat bestaat tot in der eeuwigheid. En dat is ook het woord der waarheid. En op dat woord kunnen we ook aan. Zoals we ook lezen in nummer 23. God is geen man dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Of spreken en niet bestendig maken? Gods woord dat boven alle menselijke woorden verheven is. En dat woord dat is getrouw. En op Gods woord kunnen we aan. En in een wereld waarin van alles verandert en ook in het komende jaar weer allerlei dingen zullen veranderen, blijft het woord van God staan. En ook in het nieuwe jaar kunnen we op dat woord aan. En het is eigenlijk alsof Paulus dat hier onderstreept. Dit is een getrouw woord. Trouwens, we komen dat zo vaker tegen zoals hij dat hier schrijft. In deze eerste brief ook nog een paar keer. 1 Timotheüs 3 vers 1. Dus het gaat over de plichten van de opzieners en diakenen. Dit is een getrouw woord. In hoofdstuk 4, het 9e vers, waar het ook staat. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Als we verder bij Paulus kijken, noemt hij nog een aantal keren. In 2 Timotheüs 2, vers 11. Dit is een getrouw woord. In Titus 3, vers 8. Dit is een getrouw woord. En elke keer weer, als Paulus dat woord gebruikt, doet hij dat om een bepaalde les mee te geven. En hier in onze tekst, die les mee te geven over de komst van Christus Jezus naar deze wereld. Te midden van een wereld vol leugen en bedrog, mag dit een betrouwbaar, een getrouw woord zijn. Een woord dat ervan getuigt dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. En dat brengt bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking de komst van Christus Jezus. Drie gedachten. Het adres, de reden en het wonder. De komst van Christus Jezus. Het adres, de reden en het wonder. Samen met de brief aan Titus worden de brieven van Paulus aan Timotheus wel de zogenaamde pastorale brieven genoemd. En die eerste brief, die richt Paulus aan Timotheus, die hij ook wel beschouwt als zijn geestelijke zoon. Er was een speciale band tussen die beiden gekomen, een speciale band in het geloof. En in deze brief gaat Paulus Timotheus bemoedigen en onderwijzen. En hij gaat dat doen in het eerste gedeelte van deze brief door Timotheus eraan herinneren wat de Heere in het leven van Paulus zelf heeft gedaan. De Heere heeft bemoeienis met hem willen hebben. En als Paulus dat dan gaat aanhalen wat er in zijn eigen leven is gebeurd, dan doet hij dat niet om zichzelf in het middelpunt te zetten. En als hij schrijft over zijn eigen bekering, doet hij dat niet om door mensen gezien te worden. Nee, hij doet dat opdat de Heere de lof, de aanbidding en de dankzegging zal ontvangen. Daar loopt het op uit, vers 17. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. En alles ademt hier iets van ootmoed en verwondering over de genade die Paulus heeft mogen ontvangen. Want heel het leven van Paulus is nou een bewijs van het volstrekte genadekarakter van de boodschap die Paulus mocht brengen en die Timotheus ook heeft te brengen. Paulus zelf kan als voorbeeld dienen van wat Gods genade inhoudt. Want door Gods ingrijpen was hij van een vervolger een volgeling geworden. En Paulus die weet uit ondervinding hoe overvloedig de genade van God is. En daarom twijfelt hij ook niet aan de boodschap die hij brengt. Het is door hemzelf heen gegaan. Hij weet wat het is wat Gods genade uitwerkt in een zondaars hart. Daarom kan hij het Timotheus ook op het hart binden. Het persoonlijke leven van Paulus, dat mag een bewijs zijn voor die grote genade die verkondigd mag worden in de gemeente. En het is alsof Paulus hier tegen Timotheus zegt, vergeet dat nou niet. Mijn leven is daar een bewijs van. Een getrouw woord, alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En Timotheus, dat is de boodschap die je mag verkondigen. En als we die teksten vanmiddag uitlichten, dan zijn we eigenlijk daarmee meteen in het hart van het evangelie. Zo in een week na kerst. De komst van Christus Jezus. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Die komst van Christus, die al voorzegd was in het paradijs, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Zoon van God die zal komen om de kop van de Satan te vermorselen. Een belofte die de eeuwen door ook is herhaald. Mozes die ervan mocht spreken. De profeten die ervan mochten spreken. En ook in de lofzangen van Israël, in de psalmen, werd er ook gesproken over de komst van de Messias. En in de kerstnacht is het aloude belofte woord uitgekomen. In Bethlehems stal werd dat kind geboren dat de eeuwen daarvoor al reeds was voorzegd. We zullen over moeten nadenken. Als ergens de betrouwbaarheid van Gods woord toch blijkt, dan is dat toch wel in de komst van Christus Jezus in deze wereld. Eeuwen geleden voorzegd. Dikwijls door de eeuwen heen vergeten. Maar God vervult zijn belofte door zijn zoon te zenden. En dan zegt Paulus dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Jongens en meisjes, als jullie dat woord horen wereld, dan denk je misschien wel aan die hele grote wereldbol. Misschien staat er bij jou in de klas wel zo'n grote wereldbol waarop alle landen van de wereld staan en alle delen van de wereld. Die wereld die eigenlijk ontzaggelijk groot is. Als je op vakantie gaat, ga je misschien een eind rijden in Nederland of misschien zelfs wat daarbuiten. kom je misschien ergens in Europa, maar dan nog uiteindelijk is de wereld veel groter. Maar als in de Bijbel gesproken wordt over de wereld, dan gaat het daar niet over die wereld met haar zeeën en al die verschillende landen die er zijn en de verschillende werelddelen. Als het in de Bijbel gaat over wereld, wordt daarmee de woonplaats van de mensen bedoeld. Het gaat om de mensenwereld. Nog sterker, er staat in de grondtekst het woordje kosmos en daarmee wordt ook bedoeld die mensenwereld die van God is afgevallen. Die goddeloze wereld. Het gaat hier dus niet om de aarde die door de Heer is voortgebracht, maar het gaat hier over een wereld waarop een mensengeslacht leeft dat zich willens en wetens van God heeft afgekeerd. Die wereld die de band met God heeft doorgeknipt. Die wereld die kent God niet en die wereld vraagt niet naar God. En Paulus heeft op een andere plaats over die wereld moeten zeggen dat de gehele wereld voor God verdoemelijk is. En het woord wereld, dat is dus geladen met de vloek en met het oordeel, omdat de goddeloosheid in de wereld is. Nou, Paulus die spreekt ervan. Kijk maar naar de versen 9 en 10, wat hij er allemaal roept. De onrechtvaardigen, de halstarrigen, de goddelozen, de zondaren, de onheiligen, de ongoddelijken, de vadermoorders, de moedermoorders, de doodslagers, de horeerders die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen. Wordt er een hele lijst van goddeloosheid wordt er opgezomd. En in die lijst wordt ons leven getekend. Want wij zijn toch zo'n wereldling die zich van God hebben afgekeerd. Het is de wereld waarop wij leven. Wij afstammelingen van Adam. Die van God zijn afgeweken en verzonken liggen in het verderf en die liggen onder het oordeel van God. En als Paulus nou gaat spreken over de wereld, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, dan bedoelt hij dus die wereld. Die goddeloze wereld. Die van God afgevallen wereld. Dan kijk maar om ons heen en let maar op hetgeen wat de media ontstekent. Dan zien we toch precies wat die wereld is. Een wereld van oorlog. Met een spiraal van geweld. Een wereld die niks wil weten van Gods woord. En als we kijken naar onze samenleving. En als we nou eens 20 jaar teruggaan. 1 januari 2003. Daarachter nog weer eens 20 jaar terug, 1 januari 1983. En als we dan zien de ontwikkelingen die er plaatsvinden in de wereld, in onze samenleving, zien we dan niet hoe de samenleving steeds verder van Gods woord afraakt. De door God gestelde grenzen van leven en dood, die worden doorkruist. De paradijsbloem van het huwelijk, die wordt vertreden. En allerlei bladen, die schreeuwen ons toch een leven toe, los van God en los van elke norm. En als we het nieuws in de media volgen, dan zien we toch hoe ver deze wereld is doorgeschoten. Dat is die wereld die los leeft van God. Het zou toch niet raar zijn als God in die wereld het vuur van zijn gramschap en toorn zal steken. En heel die wereld zou doen vergaan. Dat was toch naar recht geweest. Paulus zegt dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. God zendt zijn zoon naar die goddeloze wereld. Naar die wereld op de vloek van Gods toorn rust. Dat is het adres waar God zijn zoon naartoe zendt. Hij had heel die wereld kunnen verdelgen. En net als bij die zondvloed had hij heel de aarde kunnen vernietigen. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft zijn zoon gezonden. Nee, daarvoor was er geen reden in die wereld. Maar God heeft daarvoor redenen uit zichzelf genomen. Wij hebben God niet bewogen om zijn zoon te zenden. Geen mens zou ik naar God hebben gevraagd. Maar God neemt nou redenen uit zichzelf om naar die gevallen mens om te zien. In de wereld gekomen. De wereld kwam niet tot hem. En nooit is er één op deze wereld die uit eigen beweging naar God is gaan vragen. Kijk maar, Abraham, die begaf zich in Ur, in de afgodendienst. Petrus, hij was aan het vissen. En Paulus zelf, hij was een vervolger van de gemeente. De wereld komt niet tot God. Maar God komt in Christus tot de wereld. Hij is gekomen. Daaruit spreekt toch het eenzijdige dat het van God uitgaat. Hij komt tot een wereld die niet naar hem vraagt. En hij komt tot hen die door eigen schuld in zonde verloren liggen. En hij komt tot mensen die zich van God hebben afgekeerd. De zaligmaker heeft zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Hij is mens geworden. Hij is van de hemel afgedaald om te komen in een wereld vol verzet en vijandschap. Die wereld, vanaf het allereerste begin, moet hij hem niet. In Bethlehem was hij niet welkom. Slechts achteraf in een stal. Daar konden Jozef en Maria met het kindeke terecht. En vlak na zijn geboorte wilde Herodes hem doden. In Nazareth wilden ze hem van de stelte naar beneden werpen. En na 30 jaar werd hij verstoten door de wereld. En als een uitgestoten gehangen aan het vloekhout van Golgotha's kruis. Het overkwam hem niet. Nee, hij wist dat. Hij wist dat dat zou gebeuren. En hij wist wat de wereld met hem zou doen. Maar toch kwam hij om die taak die hij had opgenomen, om die te volbrengen. Dat is toch het evangelie van verlossing. Wij kunnen niet opklimmen van beneden naar boven. We kunnen alleen maar onze schuld groter maken. Wij kunnen geen geestelijk goed ding doen. Maar het wonder van genade. God daalt af van boven naar beneden. Wij hoeven niet op te klimmen. Christus Jezus komt zelf naar beneden. Weet u, dat is iets bevrijdends en iets vernederends tegelijk. Want het stelt ons wel schuldig. Omdat wij niet van beneden naar boven kunnen klimmen, moest Christus wel naar beneden komen. En het komen van Christus op deze aarde stelt nu de gevallen mens schuldig. Want als de zondeval niet had plaatsgevonden, was zijn komst, was zijn komen naar deze wereld ook niet nodig geweest. Maar Christus Jezus komt naar die van God afgevallen mensenwereld. Dat is zijn adres, de wereld. En tegelijkertijd heeft wel een reden. Dat is onze tweede gedachte. Wat de reden is van zijn komst. Kijk, ga vaak ergens naartoe toch met een reden. Als jij naar ook je vriendje gaat, dan doe je dat omdat je met hem wil spelen. Of als u misschien op een avond naar de buren gaat, is dat om een praatje met ze te maken. Of misschien omdat je iets niet in huis hebt en wil kijken of zij het wel hebben. Als u naar kantoor fietst, is dat om te gaan werken. Als jullie jongelui in de bus stappen om naar school te gaan, is dat om daar onderwijs te ontvangen. Dus altijd weer achter de komst ergens naartoe zit wel een reden verscholen. En wat is nou de reden van de komst van Christus Jezus naar deze wereld? En dan moeten we eerst erop gaan letten op wie er nu komt naar deze wereld. Dat zegt Paulus ook. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Christus Jezus. Allereerst maar die eerste naam, Christus, die staat hier voorop. Dat is zijn ambtsnaam. Christus de Gezalfde. Afgeleid van het Hebreeuwse Messias. Hij is de van God gezalfde middelaar. Hij is als middelaar aangesteld en bekwaam gemaakt. Hij is de grote ambtsdrager die het werk van God de Vader op aarde komt te verrichten. Christus wil zeggen hij die door de Vader gezalfd is tot profeet, tot priester en tot koning. Dus als het gaat om die naam Christus, gaat het hier ook om het drievoudige ambt van Christus. En ik denk dat jullie catechisanten dat ook wel moeten weten, dat drievoudige ambt van Christus als profeet, priester en koning. Want wat doet hij als profeet? Als profeet openbaart hij de verborgen wil, de verborgen raad van God aangaande de verlossing van mensenkinderen. Als profeet is het Christus die de woorden van God spreekt. Als profeet is hij de leraar die de mensen onderwijst aangaande de weg der zaligheid. Hij openbaart Gods raad over de verlossing van zondaren. Dat is iets wat hij deed tijdens zijn rondwandeling op aarde. Maar dat is iets wat hij nog steeds doet. Het is een profetische bediening ontdekt hij aan zonde en schuld. Hij laat gevallen zondaren zien waar ze wonen. En hij geeft een indruk van Gods recht. Maar hij toont zich ook als de volkomen verlosser. En als profeet en leraar verlicht hij het verstand, opent hij het hart, verbreekt en verbrijzelt hij harde harten en opent hij de zielsoog op dat Christus in zijn noodzakelijkheid en heerlijkheid wordt aanschouwd. Maar die Christus die ook aangesteld is als priester en ook bekwaam gemaakt als priester. Hij die offerlam en offeraar tegelijk is. Die zichzelf heeft geofferd op het altaar van Golgotha's kruis. Zijn bloed wat is gestort tot rantsoen voor velen. En daarom moest Christus aan het kruis sterven. En moest hij aan het kruis van Golgotha de zonden van zijn volk wegdragen. Christus en ambtsnaam, hij die ook gezalfd is tot koning. Zijn koningschap dat geestelijk is, niet te vergelijken met een aards koningschap. Hij die regeert vanuit de hemel als de opgestane Christus en regeert ook door zijn woord. Door woord en geest vergadert hij zijn onderdanen. En hij zorgt ervoor dat geen van die vijanden zijn onderdanen mee kan sleuren in het verderf. En hij bewaart hen bij de door hem verworven verlossing. Dus die eerste naam, Christus, zijn ambtsnaam, wat hij doet als profeet, priester en koning. Maar hij die gekomen is, draagt ook die naam, zijn roepnaam, Jezus. Zaligmaker. Een naam die niet door Jozef en Maria is bedacht, maar die door de engelen is voorgeschreven aan Jozef en Maria. Want hen werd bekendgemaakt hoe ze dat kindje zouden moeten noemen. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En die naam Jezus, die dus eigenlijk heel het werk van God, heel het werk van Gods Zoon op aarde samenvat. In die naam Jezus openbaart God de Vader zijn bedoeling met de zending van zijn Zoon. Want dat is de reden waarom Christus Jezus naar de aarde moest komen, om zondaren zalig te maken. Jezus betekent zaligmaker. En wat is nou zalig maken? Verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Dat drong hem en dat dreef hem om naar deze wereld te komen. Christus Jezus die gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Heeft hij dat zelf ook niet gezegd? Dat dat de reden is van zijn komst. Als we denken aan zijn woorden uit Matteüs. Matteüs 9, waar we het lezen waartoe Christus kwam. Als hij het zegt, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Als we denken aan Lucas 19, als de Heer Jezus de ontmoeting heeft gehad met Zacchaeus de tollenaar, dan zegt hij, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Daarvoor moest hij in de wereld komen. Om zalig te maken, om te verlossen van de zonde. Om vrede aan te brengen tussen God en een zondaar. Om aan het kruis van Golgotha de vloek weg te nemen. Door zijn offerande maakt hij zalig en verlost hij zondaren van hun zonde. Hij komt om zalig te maken. Ja, welke andere boodschap zou je nou eigenlijk willen horen? Welke andere boodschap zou je moeten horen? Want dit is toch uiteindelijk de kern van het evangelie en toch ook de beste boodschap die ook in het nieuwe jaar verkondigd kan worden. Dat God, Christus Jezus, de Messias, de zaligmaker, de wereld heeft gezonden om zondaren zalig te maken. Dat wil dus ook zeggen dat als u buiten Christus leeft, dan bent u rampzalig. En buiten Christus is God een verterend vuur. Kijk, en als er in uw hart enig besef is van zonde en schuld, gaat u dat ook verstaan. Dat je moet zeggen, alles wat ik heb opgebouwd en alles wat ik bij elkaar heb verzameld, dat kan niet bestaan in het uur van Gods gericht. Want zo is het toch voor ons aller leven. Ons leven deugt niet in de ogen van een heilig en een rechtvaardig God. Het zijn van die klanken waar we zo heel gemakkelijk overheen kunnen lezen, omdat ze zo bekend zijn. We moeten eens over nadenken. En goed luisteren en goed lezen wat er staat. Christus Jezus, die in de wereld gekomen is om nette kerkmensen zalig te maken? Om vrome mensen zalig te maken? Om opgeknapte mensen zalig te maken? Mensen die zichzelf nog zo vinden deugen? Die zichzelf nog zo hoog hebben staan? Die zichzelf nog op de borst slaan omdat zij zo godsdienstig zijn? Nee. Om zondaren zalig te maken. Daarvoor is hij gekomen. Mensen die dood zijn in de zonden en misdaden. Ongevoelige zondaars. Onbuigzame zondaren. Ongelovige zondaren in zichzelf. Mensen die niets anders hebben dan zonde en schuld. Maar daarvoor is hij gekomen in de wereld. En als u geen zondaar bent, kunt u met Christus niets beginnen. En dat maakt nou ook de komst van Christus tot een wonder. Onze laatste gedachte. Want juist op dit punt kunnen er ook wel hele pastorale moeite en zorgen leven. Want u zegt misschien wel, ja, het is een rijke boodschap dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen in die van God afgevallen wereld. Hij is gekomen in die goddeloze wereld. Om zalig te maken, om te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. En toch kan daar nog wel die vraag liggen in het hart dat u zegt van ja, ja, is dat nou ook wel voor mij? En kan dat nu ook wel voor mij? Laten we dan eerst maar zeggen dat zulke vragen op zichzelf genomen niet vreemd zijn. En misschien is het eigenlijk wel vreemder als u nooit uzelf die vraag stelt, is het wel voor mij? Want het is geen automatisme toch dat je een optelsommetje maakt. Christus is gekomen voor zondaren, ik ben een zondaar, dus Christus is ook voor mij gekomen, dus. Want in dat soort denken is er geen plaats meer voor de verwondering. Voor het wonder. Als de Heilige Geest aan het werk gaat, ja, als Christus in zijn profetische bediening gaat werken, dan worden uw zonden aan het licht gebracht. En dan ga je zien tegen welke geboden van God je hebt gezondigd. Maar dan ga je ook bij jezelf merken je onmacht, je verdorvenheid, je onbekwaamheid, je onmacht om in eigen kracht te breken met de zonde. En dat je zelf ook niets kan veranderen aan je natuurlijk bestaan. Maar dat die onmacht wel schuldige onmacht is. Dat als je van jezelf niet kan geloven, dat dat niet aan God ligt, maar aan jezelf. Omdat je jezelf in het paradijs verbonden hebt aan de duivel. Maar juist dan is ook die toevoeging die Paulus daaraan toevoegt ook zo pastoraal. Dat hij niet alleen zegt om de zondaren zalig te maken, maar dat hij er ook aan toevoegt van welke ik de voornaamste ben. Want als Paulus terugkijkt en hij geeft dat nog eens een keer door aan Timotheus. In heel die rij van zonden die zijn opgenoemd in vers 9 en 10. Dan zou die lijst nog uit te breiden kunnen zijn. Zoveel andere voorbeelden. En moet Paulus zichzelf erbij scharen, want in zijn brief aan de Filippenzen heeft Paulus het aangegeven. Voor het oog leeft hij onberispelijk naar de wet. Besneden op de achtste dag, een afstammeling van Benjamin. Hij hield zich exact aan de geboden, de regels van de Farizeeën. Er was eigenlijk niks op hem aan te merken. Totdat Gods geest hem aan zichzelf had ontdekt. Toen werd in zijn zielen de vrezen gewekt. En heel het zonderegister in zijn leven openging. En hij moest zeggen, tevoren een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Vers 13. Hij was nou iemand die tegen Christus was. Hij richtte zich op die gemeente van Christus. En hij had er behagen in om dat volk van de Heere Jezus te bespotten, te beschimpen en te vervolgen. Hij stond erbij toen Stefanus werd gestenigd. Het deed hem een genoegen om al die christenmannen en vrouwen de gevangenis in te werpen. En die Paulus noemt zich dan ook de voornaamste der zondaren. En is dat dan niet iets kenmerkends, niet alleen voor Paulus, maar als de Heilige Geest gaat werken, dat hij je plaatst vooraan in de rij van zondaren. Kijk, Paulus die gaat zijn gedrag niet goed praten. Paulus gaat niet zeggen, ja, nou ja, het viel nog wel mee en je moet het niet zo zwaar opnemen, het was in mijn jeugd. Nee, Paulus komt niet met allerlei verontschuldigingen. Paulus erkent wie hij was. Een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Maar bovenal heeft hij verstaan dat ongelovigheid in Christus de ergste zonde is. Dat plaatst hem vooraan in de rij. Hij die zichzelf om zoveel dingen kon beroemen. Hoe hij leefde, hoe hij handelde. Aan de voeten van Gamaliel gezeten. Maar hij heeft al die jaren Christus buiten de deur van zijn hart gehouden. Hij wilde niet leven van genade. Hij wilde het niet hebben van het verzoenende bloed van het lam. Daartegen kwam hij in verzet. En kwam hij in opstand. Als Paulus daaraan denkt, dan kan hij niet anders dan het belijden. O God, wie ben ik voor u geweest? De grootste der zondaren. En beseft hij dat hij de dood heeft verdiend om Gods aangezicht voor altijd tegen zich te hebben. Toen hij zijn handen uitstrekte naar Gods volk. Toen hij uit was om de gemeente van Christus te verwoesten. Toen hij onderweg was naar Damascus, blazende dreiging en moord om heel die gemeente van Christus te verstrooien. Als je dat beseft en eraan terugdenkt, beseft hij, de voornaamste der zondaren, niet waard was om voor eeuwig door God verstoten te worden. Hoe ligt dat nou in u en jouw hart? Als Paulus zich zo noemt, de voornaamste der zondaren. Of zijn dat vreemde klanken voor u, dat u denkt, ja, de voornaamste der zondaren, die moet je niet op Urk zoeken hoor, daar zitten ze niet. Moet je ergens anders kijken, waar al die goddeloosheid wordt bedreven. U kijkt er wat op neer misschien. Paulus zegt, waarvan ik de voornaamste ben. Als u Paulus daarin nou niet begrijpt, mag ik u dan een vraag stellen. Wie is Jezus voor jou? Wat betekent Christus nou in uw leven? Waarom zou je Jezus dan nodig hebben? Als je jezelf niet vooraan schaart bij die rij van zondaren. Paulus wist zich zondaar voor God. Hij was zo'n godslasteraar. Die spotter, die verachter van God en van zijn dienst. Dan moet je erop letten hoe Paulus dat zegt. Hij zegt niet, die tevoren een godslasteraar was en vervolgd bent. Dat zegt hij over het verleden, om dan ook dan te zeggen van welke ik de voornaamste was. Nee, hij zegt van welke ik de voornaamste ben. En dat besef is Paulus nooit meer kwijtgeraakt. Het zondebesef is niet iets voor Paulus wat ligt in het verleden en wat hij achter zich heeft kunnen laten nadat hem genade is bewezen. Nee, het is dagelijks bij hem. En het brengt hem dagelijks tot diepe verootmoediging. Hij zal niet alleen vergeten wat hij is geweest, maar hij ervaart ook elke dag wie hij is in zichzelf. Hij ervaart dan nog de macht van de zonde in zijn leven. En daar dat je op een andere plaats het ook beleidt. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat ligt mij nou bij. Kijk, en als Paulus dat dan schrijft aan Timotheus, van welk ik de voornaamste ben. Klinkt daar iets ook door van die diepere ontdekking, elke dag opnieuw in het leven van Paulus. Zo is het ook het werk van de Heilige Geest. Je steeds dieper ontdekt aan de zonde. En dat er dan één is die van Christus is, die dan wel eens moet zeggen en moet belijden tegenover de Heere. Heere, ik wist niet dat die zonden nog in mijn leven waren. Dat ik daartoe nog in staat was en dat zulke gedachten nog bij mij op zouden komen. Ziet u, Gods volk komt nooit boven die zondaarspositie uit. Elke keer weer worden ze geplaatst op het zondaarsbankje. En dat houdt hen ook klein. Dat houdt hen ook afhankelijk. Maar dat houdt hen ook aangewezen op het werk van de Heere Jezus Christus. Misschien ik hoop dat u Paulus herkent en dat je ook moet zeggen, die zonden kleven mij ook zo aan. De zonde die je doet, de zonde van bedrijf, maar ook de zonde van nalatigheid. Het besef dat je tegen een goeddoend God hebt gezondigd. Dat je ontdekt dat je met je levenswandel de Heer op het hart trapt. Misschien dat u daarom bang bent dat zalig worden voor u niet mogelijk is. Dat behoud voor jou niet meer kan. Dan is het alsof Paulus hier eigenlijk tot u, tot jou wil zeggen, kijk dan nou eens naar mijn leven. Kijk eens hoe God zijn genade in mij heeft geopenbaard. Ik ben de voornaamste der zondaren, maar God heeft in Christus naar mij willen omzien. Alsof Paulus het dan zegt tegen u of jou, dan kan het voor u ook, hoor, voor jou. Mijn leven is daar het bewijs van. Want het is door Paulus heen gegaan, door al de vezels van zijn bestaan doortrokken, dat God in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Het zal het voor hem zijn geweest, de onderweg naar Damascus. Als je wordt stilgezet en die stem hoort, ik ben Jezus die gij vervolgt. Dan moet hij toch hebben gedacht op dat moment, het is nu voor mij een verloren, een afgesneden zaak en het kan voor mij nooit meer. De Jezus die zich hier aan mij openbaart, die leeft. En ik ben steeds tegen hem opgestaan. Christus verscheen aan hem, om zich aan hem te openbaren. In het verloren bestaan van Paulus heeft Christus tot hem gesproken. Zie, ik ben uw heil. Alleen. Paulus weet ervan en daarom kan hij het schrijven aan Timotheus en kan hij het schrijven hier aan mij, aan u en aan jou. Dit is een getrouw woord. Want hij is er zelf het bewijs van dat Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dan nog één ding. Want dat staat ook nog in onze tekst. En alle aanneming waardig. Dat is een Bijbels woord, hoor, aannemen. Een woord wat we hier ook zien staan. Aannemen, jullie jongens en meisjes kennen dat denk ik wel. Als er aan de deur wordt gebeld en je doet de deur open en er staat iemand voor de deur met ook een pakje. Dan neem je dat pakje aan. Aannemen wil zeggen, je neemt iets aan, je neemt iets over, je aanvaardt het. En nu zegt Paulus dat de komst van Christus Jezus naar deze wereld om zondaren zalig te maken, een boodschap is die het waard is om aangenomen te worden. Om omhelst te worden. Dat evangelie is de liefde van ons hart waard. Die boodschap mag uitgaan in deze wereld met de dringende nodiging, de dringende oproep om het aan te nemen, om het te aanvaarden. Zegt er iemand, maar dominee, moest eens weten met welke zonden ik hier in de kerk zit. Het is misschien niet openbaar gekomen, maar als ik mijn eigen leven terugkijk, ik de zonde in mijn leven zie, dan kan het voor mij toch niet. En dan te bedenken wat er leeft in mijn hart. Heel de wereld leeft in mijn hart met al die ongerechtigheden en al die verkeerdheden. Alle aanneming waardig. Een boodschap die uitgaat op dat er voor de grootste der zondaren hoop is. En Paulus roept het u als het ware toe, zondaars, u bent welkom. U bent welkom bij de Heere Jezus. Veracht hem dan niet. Leg zijn nodiging niet naast je neer. Verwerp hem niet. Oh ja, u hebt zelf de weg van de hemel naar de aarde geblokkeerd. Maar God heeft in Christus die weg geopend. En luister dan naar dat woord. Het is een getrouw woord. Een woord waar je van op aan kan. Maar wie naar dit woord niet luistert en dit evangelie niet aanneemt, niet ontvangt, die graaft daarmee wel zijn eigen graf en die is verantwoordelijk voor zijn eigen verlorenheid. En dan kunt u nooit meer afschuiven op God van ja, het moet me gegeven worden. God biedt het u aan. Gratis en voor niets, omdat het Christus alles heeft gekost. Een getrouw woord. Alle aanneming waardig. En als je jezelf moet veroordelen, de Heere laat die vriendelijke nodiging uitgaan. Kom, o zondaar, kom tot Christus. Want hij is gewillig en bereid om zondaren te ontvangen. En als je dan aanloopt misschien tegen je eigen onmogelijkheden. En dat je moet zeggen, Heere, maar ik mis de handen om het te ontvangen, om het aan te nemen. Zeg dat maar tegen de Heer. Zeg het hem maar. Dat je geen voeten hebt om te komen. En dat je geen ogen hebt om te zien. En dat je geen handen hebt om dat evangelie te ontvangen. Maar hou hem dan ook je gedoopte voorhoofd voor. Waarin hij toch ook heeft toegezegd. Dat het de geest der toe-eigening is. Die je wilt toe-eigenen. Alles wat je in de belofte in Christus hebt. Wat hij je geeft, lege handen, gebalde vuist, die worden tot open handen om het heil dat er ligt in Christus te ontvangen. Christus Jezus die gekomen is om zondaren zalig te maken. Is dat nou geen wonder? Hij de vloekdood stierf voor zondaren, voor goddelozen. Een getrouw woord. Jongens en meisjes, misschien is het wel eens gebeurd dat je thuis kwam van school en dat je het tegen je vader of moeder zei, de juf heeft gezegd, en dan is het waar toch, want als de juf het zegt, dan is het waar. Nu, God zegt het tegen jou. Een woord dat alle aanneming waardig is. Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En laat niemand ooit meer zeggen dat u niet welkom bent bij God. Want dan houdt u God voor een leugenaar. En dat durft u toch niet. Hij zegt het, een getrouw woord. Alle aanneming waardig. Hij wil vijanden voor God zalig maken door het werk van zijn zoon. En van dat woord
kun je op aan dat Jezus Christus is gekomen om zalig te maken? En dat hij gekomen is om de grootste schurk van Urk, om die zalig te maken. Veracht dat woord toch niet. En leg dat woord ook niet terzijde. Maar het woord komt tot u, ook op de eerste dag van het nieuwe jaar. Het woord der zaligheid. Alle aanneming waardig. O zondaar. Zondares, kom op dat woord tot hem en vind het leven in hem. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wij danken uw naam dat u een God bent die niet liegen kan. En dat we op uw woord aan kunnen. Bij al onze gebrekkige mensenwoorden. En bij mensenwoorden die dikwijls niet betrouwbaar blijken. Mag dit het vaste woord zijn. Wat ook moed en hoop mag geven voor het jaar 2023. Heere, geef toch dat we niet met Adam de stem, het woord van de duivel voor waar houden en uw woord voor onbetrouwbaar. Maar geef toch door uw genade dat wij gewillig antwoord mogen geven op dat woord. Dat alle aanneming waardig is om Christus te ontvangen als die volkomen zaligmaker. Wilt u met ons gaan in de week die voor ons ligt? Een nieuw jaar dat weer is begonnen. Geef moed en krachten om het werk weer op te pakken. Wilt u nabij zijn als de gang naar de dodenakker moet worden gemaakt? Wilt u meegaan als het ziekenhuis moet worden ingestapt om een ingrijpende operatie te moeten ondergaan? Wees met hen die in het ziekenhuis verblijven. Heere, zo wacht het alles op uw zegen en doe ons leven naar uw wil, tot eer van uw naam. En dat kan toch alleen omwille van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in wiens naam wij dat alles vragen, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 108e psalm, psalm 108, en daarvan het tweede vers, 108, vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volkeren doen verstaan. Wat er verder volgt in vers 2 van 108. Heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.